Hallo, fijn dat u luistert. Deze podcast is voor iedereen die interesse heeft in flexibel hoger onderwijs en een leven lang ontwikkelen. Vandaag gaan we het hebben over leeruitkomsten. 21 hbo-instellingen met 370 deeltijdse of duale varianten, AD, bachelor en master, werken nu al zo'n 5 jaar met eenheden van leeruitkomsten in het kader van het experiment leeruitkomsten. En met succes, zo vinden althans OCNW en VAO, Inspectie van Onderwijs en de deelnemende instellingen aan het experiment. De ontwikkeling is zelfs zo positief dat de minister besloten heeft om het werken met leeruitkomsten in 2022 structureel te gaan verankeren in de WAW, waarmee het ook voor voltijdse opleidingen en universiteiten mogelijk wordt hiermee te gaan werken. Tegelijkertijd is het aantal studenten dat echt kiest voor persoonlijke routes nog niet zo groot in het experiment. Vraagt het ook echt om een andere rol van docenten en zou flexibel opleiden op basis van leeruitkomsten mogelijk duurder zijn? Kinderziektes? Of zijn leeruitkomsten misschien niet voor iedereen geschikt? We gaan er vandaag meer over leren en horen. Oordeel zelf welke kansen het werken met eenheden van leeruitkomsten biedt voor flexibel onderwijs. Mijn naam is Radboud Dam, programmaleider Leven Lang Ontwikkelen en Flexibilisering, en voor deze podcast heb ik 3 experts van het eerste uur uitgenodigd op het gebied van leeruitkomsten. Patrick Leushuis is senior adviseur van OCNW en bedenker van het experiment leeruitkomsten. Henry Pons is senior beleidsadviseur bij de NVAO en nauw betrokken bij de accreditatie van flexibele opleidingen op basis van leeruitkomsten. En tot slot, Perry Koppiens schuift aan vanuit de Inspectie van Onderwijs en beoordeelt of de diploma-kwaliteit wel geborgd blijft bij het werken met leeruitkomsten. Samen hebben zij de afgelopen jaren tientallen ontwikkelgesprekken gevoerd met deelnemende instellingen aan het experiment leeruitkomsten. Heren, welkom en fijn dat jullie hier vandaag zijn.
Dankjewel, Radboud.
Dank voor de uitnodiging, Radboud.
Ja, ook dank voor de uitnodiging, Radboud. Mooi om hier een gesprek over te voeren.
Yes, leuk, gaan we doen. Want ik moet wel zeggen, om daar maar mee te beginnen, ik zit niet heel vaak aan één tafel met OCNW, de NVAO en de Inspectie van Onderwijs. En toch is dat precies wat jullie al een paar jaar samen doen, tijdens de vinger aan de pols gesprekken met instellingen. Hoe zit dat eigenlijk precies en is dat eigenlijk niet ingewikkeld, gezien de verschillende functies van OCNW, NVAO en Inspectie? Patrick, wat kan jij daarover vertellen?
Ja, het is eigenlijk tot stand gekomen door de instellingen zelf, die in de aanloop naar het experiment tijdens allerlei landelijke bijeenkomsten erover hebben aangegeven van ja, Patrick, heel mooi dat je ons beleidsmatig de kant op wil stimuleren, zeg maar, van flexibilisering. Mm-hmm. Maar we zijn bang dat we uiteindelijk misschien toch wel de klap in de nek krijgen van de NVAO bij de accreditatie van de opleidingen of van de inspectie bij onderzoek in het kader van toezicht. Ja. En toen ben ik naar aanleiding daarvan ook in gesprek gegaan met zowel NVAO, Henry Pons, als inspectie Perry Koppiens. En we wilden eigenlijk wel samen gaan optrekken in het experiment. Want het experiment is niet alleen voor de instellingen een ontdekkingsreis, maar voor ons ook. Ja. En vanuit ieder van ons rol, zeg maar, is het ook goed om die ontdekkingsreis mee te doen. Ja. En doorleefde inzichten te ontwikkelen.
Ja, mooi. Ja, mooi. Henry, sluit jij je daarbij aan?
Ja, volledig. Ik denk dat het een hele goede stap is geweest om samen op te trekken hierin. Dus onderling samen, inspectie, NVO en OCW, maar ook juist met de instellingen die, zoals Patrick het aangaf, ook echt het vertrouwen hebben gekregen van dit doen we samen. Mm-hmm. De overheid wil dit ook, dit experiment. Mm-hmm. En ja, wij geven feedback vanuit de rol die we hebben, maar instellingen leren vooral heel sterk van elkaar. Dat geeft een enorme boost. En het is wel een voorbeeld van samenwerking die we wel op meer terreinen bij onderwijsvernieuwing zouden kunnen doen in de toekomst.
Ja. Ja, zo klinkt dat zeker. En Perry, en de inspectie dan? Kan die, hoe gemakkelijk voelen jullie hierbij?
Nou, de inspectie heeft natuurlijk in dit experiment een nieuwe rol gekregen. Mm-hmm. We kijken natuurlijk meer vanuit een monitorende rol in plaats van onze toezichthoudende rol. Ja. Dat vergt wel even natuurlijk ook een andere blik. En het creëert tegelijkertijd ook een soort van spanningsveld. Want enerzijds willen we natuurlijk wel de veilige ontwikkelruimte bieden aan de deelnemende instellingen. Anderzijds waken wij als inspectie natuurlijk voor dat er een passende en efficiënte kwaliteitsborging handhaafd blijft. Ja. Bij het werken met leeruitkomsten. Ja. Want voor de inspectie is het natuurlijk belangrijk dat de waarde van diploma's gewaarborgd blijft.
Ja, helder. En het lukt jullie dus ook wel om dat spanningsvlak te overbruggen?
Zeker, ja. En dat gaat goed in samenspraak met ook de collega's van OCW en NVO. Hè. En ik moet zeggen, samenwerking in de projectgroep is uitstekend. En ook de persoonlijke verhoudingen zijn eigenlijk heel goed.
Wat goed. Goed. Leuk om te horen. Dank. Nou, laten we het dan eens gaan hebben over die leeruitkomsten. Want wat zijn nu precies eenheden van leeruitkomsten en wat maakt dit nou toch zo vernieuwend? Patrick, kan jij daar wat over vertellen?
Ja, in het experiment hebben we de verplichting losgelaten om te werken met onderwijsprogramma's die zijn vastgelegd in de oer en die eigenlijk vaststaand zijn en in grote mate voor alle studenten identiek zijn. In plaats daarvan hebben we gezegd, je moet de eenheden van leeruitkomsten formuleren. En die leeruitkomsten is eigenlijk in termen van output geformuleerd, wat mensen uiteindelijk moeten kennen en kunnen.
Okay.
En die zijn dus niet per se direct gebonden aan het onderwijs, of het onderwijsaanbod. Ik zou eigenlijk kunnen zeggen, van zitten tussen het niveau van leerdoelen, van modules of onderwijseenheden of vakken.
Ja.
En het niveau van de eindtermen van de opleiding.
Ja.
Nou, door te werken met die leeruitkomsten geef je dus eigenlijk ruimte om nog eens goed nader te kijken, zeg maar, in overleg met de student, van hoe ga je nu jouw opleidingstraject of delen daarvan invullen.
Mm-hmm.
En dat biedt je dus ook ruimte om aan te sluiten bij wat mensen al meenemen aan relevante kennis en kunde, die ze bijvoorbeeld door ervaring hebben opgedaan.
Ja.
En ook aan te sluiten op de mogelijkheden en behoeftes die er zijn voor leren op de werkplek in het kader van de opleiding.
Ja. Helder. En waarom zijn jullie hiermee begonnen?
De achtergrond is eigenlijk dat de constatering dat in het begin van deze eeuw, de eerste 12, 13, 14 jaar zeg maar van deze eeuw, het aantal volwassenen dat deelneemt aan het hoger onderwijs enorm is teruggelopen.
Mm-hmm.
En we hebben dat laten analyseren en daar kwam eigenlijk het beeld uit naar voren van de deeltijdopleidingen. Die gericht zijn op de doelgroep volwassenen.
Ja.
Die zijn eigenlijk min of meer een slap aftreksel van de voltijdse opleidingen. En er wordt eigenlijk niet rekening gehouden met de specifieke kenmerkbehoeften van de doelgroep volwassenen.
Uh-huh.
En toen heeft minister Bussemaker destijds een adviescommissie ingesteld onder leiding van Alexander Rinooy-Kan.
Uh-huh.
En die hebben een advies uitgebracht met allerlei voorstellen voor maatregelen. En daar is het experiment leeruitkomst uit naar voren gekomen.
Ja. Helder. En leeruitkomsten en werk met leeruitkomsten is dus echt vernieuwend.
Ja, want het biedt ruimte om flexibel in te richten, zeg maar, aan te sluiten bij de voorkeuren en de situatie van de individu.
Ja, oké. Okay. Henry, hoe kijk jij daarnaar, naar die leeruitkomsten? Wat zijn dat voor jou?
Het mooie van leeruitkomsten is dat het echt wel iets anders is dan de leerdoelen die we tot nog toe kennen. Een leerdoel gaat vaak over een klein stukje, bijvoorbeeld alleen over een stukje kennis, of alleen over een bepaalde vaardigheid. Het is echt opgedeeld. Bij een leeruitkomst hebben we het over een groter geheel.
Mm-hmm.
Een leeruitkomst is ook heel rijk beschreven. Dus als je het leest waaraan je moet voldoen, dat is opgesteld in termen van eisen, dan weet je, denk ik, als student vrij snel van, ik snap wat hier bedoeld wordt.
Mm-hmm.
Waar gaat dit om? En dat heeft te maken met dat grotere geheel, waarin kennis en vaardigheden bijeenkomen en gericht zijn op een situatie in de praktijk waar je goed moet kunnen handelen. En die situatie in de praktijk is vaak heel herkenbaar, want het is een kenmerkende situatie bijvoorbeeld van een beroep.
Ja.
Als je dat gewoon in voorbeelden even neerzet,
ja, graag.
Werkt toch vaak het best. Denk aan een aankomend docent, een leraaropleiding. Een van de belangrijke kwaliteiten van een docent is dat hij bijvoorbeeld een lessenreeks kan voorbereiden over een onderwerp en die lessenreeks ook kan verzorgen.
Mm-hmm.
Maar dat geheel van voorbereiding, uitvoering en ook weer terugblikken op hoe is het gegaan, ben ik tevreden en kan het nog weer beter. Dat geheel kun je vatten in een eenheid van leeruitkomsten. Dat is ook zo beschreven. En dan weet je als student van, dit zijn de onderdelen ervan, daar moet ik aan werken. Maar je stelt tegelijkertijd ook vast van, kan ik misschien hier al iets van?
Ja.
Dat bespreek je met je docentbegeleider.
Ja.
En zo kom je, vertrekkend vanuit je eigen situatie en werkervaring en kennis, kijkend naar wat er wordt gevraagd, naar een eigen traject. Dat is in essentie wat dit toevoegt aan bestaande onderwijsinrichting.
Ja.
En dat maakt het daarmee ook heel flexibel voor de student die hier ook echt gebruik van weet te maken. En daar gaan we nog wel even op terugkomen. Dat de ene student dat beter lukt dan de andere.
Ja, mooi. Dus werken met leeruitkomsten faciliteert eigenlijk een persoonlijke leerroute, hoor ik je zeggen. Maar Perry, zijn leeruitkomsten dan wel iets waar jullie vanuit de inspectie iets mee kunnen?
Zeker, dat zal ook wel moeten, hè? Want de wet is voor dit experiment ook aangepast. Patrick gaf net al aan in zijn antwoord. Het gaat bij het werk met leeruitkomsten om wat men moet kennen en kunnen. niet om waar, hoe en hoeveel tijd men dat leert. Mm-hmm. Dat houdt ook in dat de koppeling van studiepunten aan studielast is losgelaten. Dat was voor de inspectie natuurlijk altijd wel een criterium waar we naar keken.
Ja.
In het experiment betekent dat we dus nu anders moeten gaan kijken. We betekent eigenlijk dat we aan de voorkant nu al aan meedenken en betrokken zijn. Daar willen we kijken in hoeverre er al toetsbare criteria zijn, hè, zo operationeel mogelijk.
Ja.
En we dat ook kunnen afspreken met de deelnemende instellingen over zaken die wij belangrijk achten, zodat wij straks aan de achterkant kritisch kunnen beoordelen of dat in de praktijk ook echt zijn uitwerking krijgt.
Ja.
Want waar het ons om gaat, hè, dat zei ik in mijn inleiding ook al, het gaat natuurlijk vooral om de kwaliteit van het diploma, wat straks uitgereikt gaat worden aan de deelnemende studenten. Het is weliswaar een experiment, maar het gaat niet om experimentele diploma's.
Nee, mooi gezegd. Maar ik hoor je ook zeggen, dat is voor een deel ook nog wel een zoektocht samen met die instellingen over hoe je dat ook goed op een andere manier navolgbaar kan verantwoorden, kan borgen.
Zeker.
Ja.
Ja, dat is zeker nog een zoektocht met elkaar. Dat zal het in de praktijk natuurlijk zijn uitwerking moeten krijgen.
Ja.
Dus terwijl zo, als wij als inspectie straks signalen erover krijgen dat het niet goed gaat, dan zullen wij natuurlijk niet nalaten om daar ook op te handhaven.
Ja, dat snap ik. Misschien dan toch nog heel even terug, hè, want Patrick, jij zei iets over deeltijd en volgens mij daarna ook duaal of alleen deeltijd. Maar waarom hebben jullie nou eigenlijk gekozen voor alleen deeltijd en duaal? En is het dan niet geschikt voor voltijd, die leeruitkomsten?
Ja, oorspronkelijk was het de bedoeling om het alleen toe te passen in het deeltijd hoger onderwijs.
Ja.
Dat kwam vanuit de achtergrond van die analyse van de deelname van volwassenen die aan het hoger onderwijs niet terugliep.
Ja.
En het feit dat de doelgroep volwassenen vooral deelneemt aan deeltijdopleidingen. Maar toen werd er vanuit instellingen gezegd van ja, maar we hebben ook veel volwassenen werkenden in onze duale opleidingen. Dus kunnen die ook niet meedoen aan het experiment. Dus dat hebben we gedaan.
Ja.
En we merken nu in de gesprekken met de instellingen dat ze zeggen van ja, eigenlijk zijn er ook al elementen van het experiment die we nu ook al aan het toepassen zijn bij het voltijdsonderwijs. Dus eigenlijk zeg maar, het experiment is ook een soort van proeftuin voor onderwijsvernieuwing in voltijd.
Ja.
En ze zeggen van ja, maar onze voltijdsstudenten, die zijn ook heel verschillend onderling. Die hebben ook heel verschillende behoeften en situaties. Mm-hmm. En ze komen steeds meer anders binnen dan in het verleden.
Ja.
Ze zijn ook meer gewend aan het hebben van meer eigen ruimte voor keuzes en profilering en dergelijke.
Ja.
En daarnaast wordt ook onderkend van ja, met het oog op de arbeidsmarkt van de toekomst.
Mm-hmm.
Wordt alleen maar belangrijker dat studenten ook leren om zelf regie te nemen over hun eigen leren en ontwikkeling. En door deze werkwijze, zeg maar, met flexibel onderwijs op basis van leeruitkomsten, het zit er gewoon ingebakken.
Sluit dat erbij aan. Ja, mooi. En dus ook die voltijdstudent wil een persoonlijke leerroute eigenlijk. Hè?
Ja.
En daar sluit dit goed bij aan.
Ja, dat wordt gezegd. Ik denk dat het in de praktijk straks wel anders gaat zijn dan nu in het experiment. In die zin dat er voor mensen van 17, 18 jaar die doorstromen vanuit het voortgezet onderwijs, dat je dan ook wel andere opbouw moet hebben in de mate van flexibiliteit die geboden wordt en de ruimte die ervoor geboden wordt. En zeker ook in de ondersteuning die je studenten geeft. En ik denk dat er ook nog steeds naast die flexibele mogelijkheden, zeg maar, een soort van aanbodgestuurde route zal blijven bestaan.
Ja, dus we zullen leeruitkomsten zijn van toepassing ook voor voltijd, hoor ik je zeggen. Maar hoe dat gaat uitwerken, zal wellicht wel gaan verschillen van wat we nu zien binnen deeltijd en duaal.
Ja. En vanuit de overheid maken we het mogelijk, zeg maar. En het is aan de instellingen om daar hun eigen keuzes in te maken, hun eigen beleid in te voeren.
Ja, interessant. Die koppeling met de praktijk heb ik voorbij horen komen. Daar zei Henry ook al wat over. Dus dat hogescholen meedoen, snap ik. Universiteiten doen niet mee, begrijp ik, aan het experiment. Is dit voor hen dan wel interessant straks met het wetsvoorstel?
Ja, ze hadden mee mogen doen. En er zijn ook al een aantal aanvragen ingediend destijds. Maar uiteindelijk doen ze inderdaad alleen maar hogescholen mee.
Ja.
Bekostigd en niet bekostigd. Eigenlijk kennen universiteiten voor een deel ook al wel vergelijkbare werkwijzen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld in de university colleges. Ja. En ik denk dat op het moment dat het toegepast gaat worden, ik weet dat de universitaire lerarenopleiding bijvoorbeeld ook grote interesse hebben.
Ja.
Ik denk dat het zeker ook toepasbaar is bij universiteiten, maar wel op wat andere manieren, omdat het universitair onderwijs natuurlijk academische oriëntatie heeft.
Ja.
En het HBO een professionele oriëntatie. Dus de inhoud zeg maar van de leeruitkomsten en de aard van de activiteiten die daarop gericht zijn, Die zullen wat anders zijn. Maar in principe is het hetzelfde methodes toe te passen.
Leuk. Ja, nou spannend wat die gaan doen straks als het bij wet mogelijk wordt. Ik ben eigenlijk wel heel benieuwd naar wat jullie dan ook tegenkomen in die praktijk. Hè? Jullie voeren die vinger aan de pols gesprekken met instellingen. Maar wat zien jullie nou echt hiervan in de praktijk? Wat merkt een student hier nou van? En wat komen jullie tegen? Misschien Henry, eerst aan jou. Wat zie jij, wat kom jij tegen bij instellingen die meedoen aan het experiment?
Het eerste wat ik zie is enthousiasme en energie. En daar word ik heel blij van. Ik ben zelf iemand die vanaf 86 in het HBO is gaan werken, tot ik naar de NVO toe ging in 2003. En in die periode van 17 jaar heb ik verschillende onderwijsvernieuwingen voorbij zien komen. Ik heb zowel in bekostigd als niet bekostigd HBO gewerkt. En het kwam vaak min of meer van bovenaf, zo werd het door docenten gevoeld. En dat was een van de belangrijkste redenen waarom het gewoon niet echt lukte om die onderwijsvernieuwing te realiseren. Wat hier nu gebeurt is dat we vanuit de overheid een kader bieden met heel veel ontwikkelruimte en mogelijkheid voor eigen keuzes door de opleidingen zelf.
Ja.
Dus docenten zitten hier echt aan het stuur. Gewoon met elkaar als team om de onderwijsrichting gewoon gevarieerder te maken. Mm-hmm. Wat Patrick terecht zegt, wat we nu hebben, verdwijnt niet zomaar. Nee, er komt een optie bij om te werken met leeruitkomsten en studenten te interesseren voor meer regie op hun eigen leerpad.
Ja.
En dat gaat geleidelijk aan, dat zien we heel duidelijk. En er zijn ook studenten die echt nog kiezen voor het studeren zoals we dat altijd van studenten gewend zijn.
Mm-hmm.
Maar dit is een ontwikkeling die is wel heel bestendig. Dat is gewoon voelbaar,
ja,
rond van die energie en het enthousiasme. En we maken er echt stappen in vooruit. En ik ben echt niet bang dat dit gaat uitdoven over 2-3 jaar. Nee, dit blijft echt wel bestaan. En ten eerste voor deeltijd duaal is het een prachtige kans.
Mm-hmm.
Maar het biedt zeker ook elementen die in voltijd benut zullen worden. Maar Patrick zegt het terecht, je moet dan kijken naar de doelgroep. Ja. Wat past bij deze doelgroep? Wat past bij een docententeam? En die kansen, die mogelijkheden zijn er binnen het experiment om dat maatwerk en het in te passen en in te vullen op een eigen manier,
ja,
om dat te realiseren.
Mooi, ja. En ik hoor je ook veel zeggen over dat docententeam en die docent, die is eigenlijk aan de bal. Hè? Die krijgt heel veel vrijheid binnen deze kaders om dat in te vullen en af te passen op de basis van de doelgroep. Kan je wat vertellen over hoe die docentenrol dan, hoe is die veranderd misschien in dit experiment?
Ja, grosso modo kun je natuurlijk zeggen dat die rol verandert van meer de docent als verteller en voor de klas. Zeker niet zozeer instructeur, maar wel degene die de leiding heeft in de onderwijs-leersituatie. Naar een andere situatie waarin studenten veelal in leerteams met elkaar overleggen over tal van onderwerpen. En dat de docent daarin de begeleider is, inhoudelijk. En soms ook qua procesgang. Dus het is veel meer op vraag van de student,
ja,
dat een docent wordt ingeschakeld, betrokken is en zijn of haar bijdrage levert.
Ja.
Dus dat betekent wel degelijk een belangrijke rolwisseling, een rolverandering. Waar de ene docent meteen heel blij van wordt en een ander nog niet meteen.
Mm-hmm.
En soms pas later en dan wel enthousiast. En je moet ook realistisch zijn. Soms zullen er ook docenten zijn die zeggen van, nee, ik heb voor dit vak gekozen en er hoort een bepaalde rolinvulling voor mij bij. En dat vind ik te weinig terug in het experiment. Dus ik doe je eigenlijk liever niet aan mee. En dat is natuurlijk ook allemaal legitiem.
Ja.
Er blijft gewoon in een grotere instelling zeker, maar ik denk ook wel binnen kleinere instellingen, voldoende ruimte om als docent echt in een expertrol te blijven.
Ja.
En op die manier bevraagd te worden door studenten. Ja. Zonder dat je te veel in die coaching terechtkomt.
Exact. Ja, want dat zie je gebeuren. De docent wordt meer een coach, wordt meer een begeleider. Op proces al, maar ook op inhoud.
Ja, klopt. Heel duidelijk.
Helder. Hey, en dankjewel. Perry, wat kom jij tegen bij die instellingen? En kan je misschien nog iets meer inzoomen op wat dat dan vraagt, werken met die leeruitkomsten?
Ja, nou, Henry noemde het al, hè, belangrijk van het studiepad, wat zo'n student natuurlijk gaat volgen. En wij vinden als inspectie belangrijk het is zorgplicht voor studenten. Voor ons een belangrijk aandachtspunt in dit experiment. En dan denken we ook meteen aan de onderwijsovereenkomst. Hè? Dat is iets wat verplicht is gesteld in dit experiment. Waar eigenlijk samen de docent en de student het pad, zeg maar, van de opleiding gaan opschrijven en beschrijven met elkaar.
Okay.
En het is ook belangrijk dat dat ook tussentijds met elkaar wordt besproken en daarop wordt gereflecteerd. En ja, het is ook een heel belangrijk document, omdat het houvast en zekerheid geeft aan de partijen,
ja,
die ermee gemoeid zijn en waar men zich wederzijds toe verplicht. Ja. Wat ik zie inderdaad vanuit inspectie, als het gaat om deze zorgplicht, is dat, dat de onderwijsovereenkomst op zich nog te weinig wordt gebruikt als sturingsinstrument.
Okay.
En dat dat eigenlijk veel meer zou moeten gebeuren nog. Dat in voortgangsgesprekken tussen opleiding en student wat vaker wordt gereflecteerd op het pad wat men gaat volgen.
Ja.
En als daar inderdaad tussentijds aanpassingen nodig zijn, dat dat ook goed wordt genoteerd.
Ja. Mooi.
Dus in dat opzicht vind ik dat daar nog een verbeterslag in te maken valt.
Ja, en dus die studieovereenkomst die helpt eigenlijk, of is positief ook voor die zorgplicht naar studenten, hoor ik je zeggen.
Zeker. En wat ik zei, dat is voor de inspectie in dit experiment een belangrijk aandachtspunt. De zorgplicht richting studenten.
Ja, oké. Okay. Dus werken met leeruitkomsten gaat ook hand in hand met die verplichting, met die zorgplicht in die studieovereenkomst. Dat is heel belangrijk.
Zeker, ja.
Misschien aan jou, Patrick. Hoe komt het dan dat studenten eigenlijk nog relatief weinig kiezen in de praktijk voor zo'n echt persoonlijke leerroute? Kan je dat verklaren?
Ja, het beeld dat wij daarvan gekregen hebben in de loop van de tijd is dat het te maken heeft A, met onbekendheid met de werkwijze. En men is gewend aan het consumeren van onderwijs zoals dat voorgeschoteld wordt.
Mm-hmm.
En dus je moet ook groeien, zeg maar, in dat systeem. En het blijkt dat, wordt vaak gezegd dat studenten een maand of 4, 5 nodig hebben om in de mogelijkheden van het onderwijsmodel te groeien, zeg maar, en ze daar ook comfortabel in te voelen.
Ja.
En studenten zelf geven ook vaak aan van ja, in het begin alles was nieuw en we kregen zoveel informatie en het is me allemaal wel verteld, maar voordat het allemaal op zijn plaats valt, zeg maar, duurt even. En ik had in het begin vooral behoefte aan groepsvorming, dus onderdeel zijn van de groep, de academische gemeenschap, of hoe je het ook wil noemen.
Ja.
Daarom koos ik gewoon voor deelname aan het vaste programma. Maar we zien ook dat de mate waarin na verloop van tijd gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden voor flexibele invulling sterk afhankelijk is van de invulling van de rol van de coach door de docenten.
Ja, ja.
Dus naarmate docenten meer thuis zijn, meer bedreven zijn in dat flexibele onderwijsmodel, maken studenten daar dus ook meer gebruik van de mogelijkheden die geboden worden.
Ja.
En wat ik zelf heel, heel mooi vind, zeg maar, dat is een soort van uitspraak van een student die ik een van de gesprekken ben tegengekomen. Die heb ik opgeschreven, maar ik ken hem sinds hier aan mijn hoofd. Mm-hmm. En dat is van, ja, vroeger, toen leerde ik voor school. Maar nu ik kans krijg, zeg maar, om echt op eigen manier het in te vullen, merk ik dat ik gewoon eigenlijk alleen maar leer voor mijn eigen ontwikkeling. En nog meer dan dat, ik ben eigenlijk veel meer bezig met leren en ontwikkelen, ook buiten degene wat ik doe voor de opleiding.
Wow.
Dus dat is precies wat je eigenlijk voor ogen hebt.
Ja, prachtig. Ja. Maar dan hoor ik al dat het hangt allemaal nauw met elkaar samen. Hè? Dus het enerzijds het definiëren van leeruitkomsten, zodat het heel helder is van wat je nou moet kennen en kunnen in de praktijk. Maar juist ook die zorgplicht en het werken met een studieovereenkomst, het belang van een docent, een andere docentrol als coach, als begeleider. En dan zie je, na verloop van tijd, studenten moeten het leren, hoor ik je zeggen, dat ze dat wel gaan grijpen en pakken. En dan echt tot hele mooie inzichten ook en andere manieren over leren en ontwikkelen komen.
Ja,
ja, hartstikke mooi.
Als ik daar nog op mag aanvullen.
Ja, graag, Perry.
Zou inderdaad, vanuit de gesprekken zien we ook wel dat er, wat ons betreft, toch wel meer ingezet zou kunnen worden op de activering van studenten om die eigen regie op te nemen. Hè?
Ja.
En ook de activerende rol van die studiebegeleider daarin zou wat ons betreft ook wel wat meer gestimuleerd mogen worden.
Ja.
Aan de andere kant zien we ook wel dat de studenten zijn die helemaal niet zitten te wachten op een volledig samengestelde eigen pakket. Hè? Dus
nee.
Ja, daar moet je ook rekening mee houden. Dus
precies, het blijft maatwerk wat dat betreft.
Het blijft maatwerk.
Ja. En er zou wat meer op gestuurd mogen of meer geactiveerd mogen worden. Is dat dan een zaak van de opleiding?
Zeker.
Ja. Ja.
En we zien dat bij sommige instellingen daar aandacht voor is. Hè? Dat ze dat ook echt proberen te stimuleren. Bij andere instellingen en opleidingen dus nog niet.
Nee, helder. En toch zou je ook kunnen zeggen, dit alles overziend, het klinkt prachtig. Jullie zien gelukkig ook heel veel mooie voorbeelden, maar het vraagt best wel wat van een opleiding, hoor ik al, om dit goed in te kunnen voeren. En Vaak betekent veel meer werk ook meer kosten. Leidt dan het werken met leeruitkomsten structureel ook tot extra kosten? Patrick, kan jij daar iets over zeggen?
Ja, dat vind ik moeilijk in te schatten. Ik kan wel zeggen dat we in het begin van het experiment hoorden we heel veel geluiden van de instellingen van dat het inderdaad veel kostbaarder was en dat het veel meer tijd in gaat zitten. En het heeft ook te maken gehad met die opstartfase waarin mensen inderdaad getraind moesten worden, moesten wennen zeg maar, aan hun nieuwe rol, aan de manier van werken. Mm-hmm. En ik moet zeggen dat ik inmiddels die geluiden vanuit de meeste instellingen niet meer of niet meer zoveel hoor in ieder geval. Ja. En ze hebben ook de ruimte gevonden zeg maar, binnen de bestaande budgetten om te zeggen van nou ja, we besteden meer tijd aan begeleiding en we werken in kleinere groepen. Maar we besteden minder tijd aan het verzorgen van colleges bijvoorbeeld. Mm-hmm. En ik moet wel zeggen dat ik heb net de conceptversie van de rapportage van de eindevaluatie gelezen. Ja. En daarin staat dat met name de niet bekostigde instellingen wel heel erg wijzen op het kostenaspect.
Oké, ja. Dat wat zou impliceren dat er zeker in het begin, hoor ik je al zeggen, wel echt opstartse kosten zullen zijn.
Zeker.
Om een opleiding ook mee te nemen en aan te passen op het werken met leeruitkomsten. Ja, ja. Oké. Helder. En misschien nog wat tips, hè? Want wellicht luisteren er ook veel opleidingen of instellingen nu, universiteiten of voltijdsopleidingen of misschien deeltijdopleidingen die niet participeren. Die denken, die worden enthousiast, ik wil hiermee aan de slag. Heb je nog wat tips over hoe begin je nou als je wil gaan werken met leeruitkomsten?
Ja, ik denk dat het belangrijk is om het eerst eens te overwegen van af te wegen van wat is eigenlijk onze visie op leren en onderwijs en wat is onze strategische visie en strategisch beleid en hoe past flexibilisering en gepersonaliseerd leren daarin?
Ja, ja.
Vervolgens, ja, flexibilisering is natuurlijk een enorm containerbegrip.
Zeker.
Dus ook met elkaar bespreken van ja, wat versta je eronder? En welke vormen van flexibilisering wil je toepassen? Denk je dat het passen zeg maar, bij je visie op leren en onderwijs? En in welke mate wil je flexibiliteit bieden?
Mm-hmm.
En ja, verder bij de uitwerking van de leeruitkomsten is het ook wel belangrijk dat je daar goed de tijd voor neemt.
Ja.
Want dat blijkt toch wel behoorlijk ingewikkeld te zijn en een langdurig proces.
Okay.
En daarin ook de buitenwereld mee te nemen en te betrekken. Dus de externe stakeholders, bijvoorbeeld werkgevers, daarmee samen te doen.
Ja.
En een van de bottlenecks in de uitvoering bij de instelling en het experiment blijkt te zijn dat de mate waarin de ambities op het gebied van flexibiliteit gerealiseerd kunnen worden, is de mate waarin de ondersteunende systemen toestaan. Dus de onderwijslogistiek.
Herkenbaar,
Dus die moet je ook direct meenemen en betrekken bij alle ontwikkelingen.
Ja, dus het is een kwestie van visie met elkaar afspreken. In welke mate wil je gaan flexibiliseren? En dan vooral ook zorgen dat je zo'n groot mogelijke groep van betrokkenen, onderwijsondersteuning hoor ik al zeggen, mensen vanuit de buitenwereld, die je mee kan nemen in het denken hierover en wat dat vraagt.
Ja, het is echt gewoon een integrale veranderkundige aanpak.
Ja, ik hoor het al. En Henry, misschien even aan jou. Wat gaat een opleiding hier nou van merken bij de accreditatie?
Het volgende. Kijk, toen we hier begonnen in 2015, dachten we nou, experiment, mooi, een heel nieuw pad. Maar we willen toch wel graag tussentijds ook even weten of we op het goede spoor zitten met z'n allen.
Mm-hmm.
Dus wat we afgesproken hebben is dat alle varianten, dus deeltijd en duaal, die meedoen in het experiment, één keer extra, halverwege de experimentperiode, worden beoordeeld op de wat wij noemen gerealiseerde kwaliteit.
Mm-hmm.
Om even te proeven van, zit dit nou goed binnen deze opleidingen? Dus er is wel extra beoordeling, één keer. Daar zijn we ook zeker van bewust. Maar we vonden het wel nodig om dat toch te doen. Om te vermijden, wat ik Perry in het begin ook van ons gesprek hoorde zeggen, dat je misschien op een te laat moment of op een achteraf moment moet constateren dat het niet helemaal goed was.
Ja.
Dus dat wilden we niet. Nou, die beoordelingen lopen nu. Er zijn al een heleboel rapporten daarover van die tussentijdse beoordelingen bij ons binnengekomen. En daarin zien we zeker niet dat het minder zou gaan met de kwaliteit. Integendeel. Het andere kan ik ook niet meteen beweren, mm-hmm. dat het allemaal nu beter is. Dat zullen we op een later moment nog eens goed moeten bekijken. Maar nee, je kunt zeker al wel de conclusie trekken dat het werken met leeruitkomsten zeg maar, niet een gevaar oplevert voor de vereiste kwaliteit. Dat,
okay.
Daar steek ik mijn vinger inmiddels voor in het vuur. Mijn hand voor in het vuur.
Ja. En vanaf het moment dat het dan ook verankerd is, zal dus niet ook een accreditatie, ook de manier waarop dat gaat, wijzigen of ingrijpend veranderen voor een opleiding die kiest om te gaan werken met leeruitkomsten?
Nee, zoals we het nu zien, kunnen we heel goed met onze huidige beoordelingskaders deze manier van werken daarin betrekken en daaronder laten vallen.
Ja.
Dat vereist geen andere aanpak van onze beoordelingen. Dat is, nee. Het vereist hooguit iets van de deskundigheid die je hebt in een beoordelingspanel.
Ja.
Dus daar moeten ook mensen in zitten met onderwijs- en toetsdeskundigheid op dit terrein van het onderwijsconcept dat daar is gekozen.
Ja.
Maar dat doen we eigenlijk altijd al. Dus het is ook hier weer maatwerk. Sturen geschikte mensen daar naartoe. Ja. En dan moet dat goed kunnen komen.
Ja, helder, dankjewel. Goed, laten we dan nog tot slot eens een vooruitblik werpen op dat nieuwe wetsvoorstel. Want ja, wanneer kunnen we wat verwachten? Loopt alles dan volgens planning? Is de tekst al ergens te zien? Patrick, misschien toch aan jou. Wat kan je daarover vertellen?
Nou, dat we op koers zitten.
Mm-hmm. Heel mooi. Ja.
De planning is dat de inwerkingtreding van het wetsvoorstel is per studiejaar 2022-2023.
Ja.
En dat is direct aansluitend op de looptijd van het experiment. Dus er valt geen gat.
Fijn,
De andere instellingen kunnen dus ook gebruik maken van leeruitkomsten vanaf 2022.
Oké. Okay.
We hebben, of tekst in te zien is, we hebben het voornemen, zeg maar, over de wijze van verankering hebben we vorig jaar voorgelegd aan alle instellingen.
Ja.
Op basis daarvan de reacties, zeg maar, hebben we dat nu verder uitgewerkt. Er waren nog twee openstaande issues, er zijn wat expertsessies rondom geweest.
Mm-hmm.
Dus nu wordt er gewerkt, zeg maar, aan de laatste loodjes wat betreft de teksten. En de bedoeling is dat vanaf mei er een internetconsultatie plaatsvindt. Dus dan is het voor iedereen gewoon publiekelijk openbaar.
Ja.
Toegankelijk. Ja.
En tot die tijd nog even wachten. Of kunnen ze, ik had iets gehoord over ook nog een landelijke ochtend op de 13e april.
Ja.
Dan is wellicht al een concepttekst in te zien.
Ja, dat is de bedoeling. Dan vinden we dus nog een soort van raadpleging plaats, zeg maar. Of informatiesessie ook over het voorgenomen wetsvoorstel.
Ja. Interessant, ja. En dankjewel. En een voorwaarde verder, begreep ik, was een positief advies van de NVAO over hierover. Zijn jullie ook positief, Henry?
Ja, wij zijn zeker positief. We hebben die vraag van de minister gekregen om op een tijdig moment, en dat is dan geweest november vorig jaar, te adviseren over het al dan niet implementeren van deze extra wettelijke ruimte die er is in het experiment en die dan te verankeren in de WAW. Daar zijn we zeker positief over. We hebben, zeg maar, een kwart van de beoordelingsrapporten van die tussentijdse beoordeling onder de loep kunnen nemen. Door corona liep dat een beetje vertraging op.
Ja.
Maar we hebben toch voldoende basis om te kunnen zeggen, hier zijn we echt onvoorwaardelijk positief over.
Ja.
En we hebben ook op die andere vraag, of dat dan heel veel zou betekenen, en daar ging je net al een beetje op in, voor onze manier van beoordelen, gaat dat heel veel extra ingewikkeldheden opleveren bijvoorbeeld. Daar hebben we ontkennend op geantwoord. We denken dat het proces zoals dat nu loopt van beoordeling eigenlijk gewoon door kan gaan.
Ja.
En dat we deze manier van werken daar heel goed bij kunnen onderbrengen. Dus daar zien we geen probleem. Dus op die twee vragen die we kregen van de minister hebben we een positief antwoord gegeven.
Ja.
Het groen licht als het ware.
Ja.
En dat is meegenomen natuurlijk naar richting het wetsvoorstel en de voorbereiding daarvan.
Ja, mooi, mooi. Misschien en tot slot bij jou, Perry. Hoe zijn jullie betrokken vanuit de inspectie bij dit nieuwe wetsvoorstel en wat zien jullie daar nog in?
Nou ja, net zoals wij natuurlijk in het begin betrokken zijn geraakt bij de pilots, is het ook logisch dat wij als inspectie betrokken worden bij het nieuwe wetsvoorstel. Dat mm-hmm. is inderdaad ook het geval, hè? Dus daar geven we ook ons input voor.
Ja.
En we praten ook mee over de verankering van het experiment leeruitkomsten in de wet.
Hartstikke
goed. Is ons aandeel zeker geboren.
Ja, en wat jullie betreft ook de zijne op groen dus voor dat nieuwe wetsvoorstel.
Ja.
Mooi. Nou, goed, dan hebben we denk ik zo'n heel volledig beeld al gekregen. Misschien nog even ter afsluiting toch even een blik op de toekomst. De stip op de horizon. Wat verwachten jullie nou? Hè, werkt iedereen straks voltijd, deeltijd, duaal, hogescholen, universiteiten, publiek en privaat, straks met leeruitkomsten en die persoonlijke routes die dat mogelijk maakt? Wat denk jij, Perry?
Ik denk zeker dat het zijn olievlekwerking krijgt. Mm-hmm. Ook naar andere delen van het hoger onderwijs.
Ja.
Wat we natuurlijk terugkrijgen uit de gesprekken is dat er gewoon heel veel positieve energie loskomt bij de deelnemende hogescholen. En het wordt door veel ook wel gezien als het onderwijs van de toekomst.
Mooi.
Dus ik denk inderdaad wat dat betreft een onomkeerbaar proces is.
Ja.
En ze geven echt ook aan de deelnemende instellingen dat ze niet meer terug willen naar de oude situatie. En we zien ook nu al, zeg maar, een soort van spin-off richting voltijds hoger onderwijs. Hè. Dus
ja.
Dat is ook al in gang gezet. En ik denk dus dat die ontwikkeling zich zeker zal doorzetten. Wat ik wel belangrijk vind, is natuurlijk dat wij vanuit onze projectgroep en vanuit de drie verschillende partijen ook erop blijven zullen hameren dat kennisdeling en het uitwisselen van ervaringen belangrijk zal blijven. Mm-hmm. Ik denk dat wij daar ook zeker vanuit onze drie verschillende invalshoeken daar ondersteunend in kunnen zijn, ieder op zijn eigen manier.
Mooi, dankjewel Perry. Ja, Henry, wat denk jij?
Nee, ik sluit me helemaal aan bij Perry. Ook wel een beetje realisme. Het is belangrijk dat het gebeurt. We zien die ontwikkeling. Het blijft overal maatwerk. En het belangrijkste in alles vind ik dat binnen een opleiding dat team zeg maar commitment kan tonen. Daar moet je eerst naar op zoek. Is dat commitment er? Ja, dat hoor ik bij het eigenaarschap wat we zo in het accreditatiestelsel benadrukken. En dat je van daaruit vertrekt. Wat is de situatie in deze opleiding? Met welke studenten? Welke docenten? En dan heb je dus nu een ruimer palet om te komen tot de meest geschikte onderwijsinrichting. Die veel meer nadruk legt op het leren van studenten. In plaats van het onderwijzen door docenten. Dat vind ik wel het mooie van de ontwikkeling die ook hierin heel duidelijk herkenbaar is.
Ja, en zo verwacht je dus dat in feite uiteindelijk opleidingen, instellingen die ruimte zullen pakken om voor hunzelf het juiste maatwerk te kunnen gaan inrichten hierbij.
Ja, dat verwacht ik zeker. Studenten willen dat ook.
Ja.
We zitten echt in een tijd waarin die variatie gewoon nodig is. En waarin je in elke opleidingssituatie moet kijken van wat past hier het best bij de betrokkenen. En dan heb je de meeste kans op echt commitment en uitvoering geven aan de bedoelingen die dit experiment heeft. Van meer persoonlijke leerwegen, passend bij de student. Voorbeeld van Patrick is interessant. En dat de student echt zegt van ja, ik zit niet meer in de consumenthouding. Nee, ik doe het nu meer voor mezelf. Ik zit zelf meer aan het stuur. Ja. Als we stapjes kunnen maken in die richting, nou, dan doen we hele goede dingen.
Prachtig, yes. Dankjewel. En Patrick, jij tot slot, wat verwacht jij?
Ja, ik denk dat het werken met leeruitkomsten, dat het wel heel erg breed verbreid zal worden, zeg maar, dat gebruikt wordt. Vooral vanwege de herkenbaarheid en de ervaren relevantie daarvan en het effect wat dat heeft op de motivatie en betrokkenheid van studenten, zeg maar.
Ja.
Of het dan gaat over zaken die relevant zijn en herkenbaar zijn voor de beroepspraktijk of maatschappelijke vraagstukken. Maar ik denk dat er enorme variatie gaat zijn tussen de instellingen, tussen opleidingen en ook opleidingsvarianten. Mm-hmm. Wat betreft de mate van flexibiliteit die geboden wordt.
Ja.
En misschien ook wel een verschil tussen de bekostigde en de niet bekostigde instellingen.
Mm-hmm.
Want dus, we zien zeg maar nu ook dat bij de niet bekostigde instellingen, dat ze toch vanuit kostenoverwegingen vaak vasthouden aan vaste groepen, vaste programma's en andere vormen van flexibilisering. Dus je mag variëren in tempo, in instroommoment en of je het online volgt, zeg maar. Je kan op modulaire basis deelnemen. Dat zijn meer de vormen van flexibiliteit die daar omarmd worden, zeg maar. En, bij een deel van de deelnemende instellingen ook wel de flexibilisering, zeg maar, zoals die in het experimenteeruitkomsten zit, maar bij een deel ook eigenlijk niet of nauwelijks.
Nee. Dus dit zou best wel eens voor een differentiatie kunnen gaan zorgen in hoe flexibilisering vormgegeven wordt tussen publiek en privaat. En misschien uiteindelijk ook wel tussen hogescholen en universiteiten, maar dat moeten we ook gaan zien.
En tussen hogescholen onderling, universiteit onderling.
Ja, mooi. Ja. Heren, volgens mij hebben we dan heel veel met elkaar uitgewisseld en besproken. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor dit gesprek. En Patrick, jij noemde het al even. Op 13 april is er een landelijke ochtend voor iedereen die interesse hierin heeft in het nieuwe conceptwetsvoorstel. Wat nog een laatste moment van raadpleging gaat zijn. Waarvoor iedereen van harte uitgenodigd is om daaraan deel te nemen. Kijk even daarvoor in de link die bij deze podcast ook nog staat om je daarvoor aan te melden. En verder kijk ik met veel enthousiasme uit naar de mogelijkheden die in ieder geval het wetsvoorstel gaat bieden. Ik wil jullie bedanken en hiermee komen we tot het einde van deze podcast en wil ik iedereen bedanken voor het luisteren. Tot ziens.
Graag gedaan. Tot ziens.
Tot ziens. Bedankt.